Morgen. Lang geleden. Wie kan het zich nog herinneren? 4 oktober vorig jaar. Ja, ik kan het niet onthouden hoor. Mijn grijze cellen die werken niet zo goed meer. Dus ik heb het maar opgeschreven. En ook gekeken waar ik over gesproken had. En dan heb ik eigenlijk een vraag. Als we een brief krijgen via de post. Zit ook wel eens te kijken of dat de postbode komt. Wat zou erin zitten in die brievenbus? En dan komt er een brief. En wat doen we met die brief? Openmaken? Ja, zo gauw mogelijk hè. Want wie is dat? Oh ja, die. En wat schrijven ze? En dan lezen we die brief toch in één keer helemaal door. Toch? Of lezen we maar half? En leggen we de rest weg? Dat heb ik de vorige keer gedaan. Toen heb ik Titus genomen. En dan heb ik Titus 1 en 2 hebben we samen behandeld. En het laatste stukje van Titus 2 was. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Meneer Vorst was Epiphanos, hè? Epiphanos, hè? En geen Epiphanos. Ik leg de klemtoon verkeerd. En meneer Vos, die heeft meer talen geleerd dan ik. Dus je zei van, de klemtoon ligt op de I. Epiphanos. De zaligmakende genade is verschenen, zichtbaar geworden. Maar dan ga je toch verder lezen. Wat staat er verder? En dat is hoofdstuk 3. Herinner hen eraan dat zij de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn. Herinner hen eraan. Herinneren van wat is er daarvoor geschreven, maar wat gaat er nu verder geschreven worden. In het eerste stukje was het de orde die in de gemeente nog op gang moest komen bij Titus 1. Kreta, mooiste eiland van Griekenland, ben er geweest. Prachtig mooi, schitterend. Daar stond waar een gemeente ontstaan. Maar de orde in de gemeente was nog niet klaar. Er moesten nog oudsten aangesteld worden. Er moest nog orde op zaken gesteld worden. Alle mensen krijgen een voorbeeld. Hè? De ouderen, de jongeren, de vrouwen, de mannen. Alles. En dan de zaligmakende genade is verschenen. Ook bij ons. Hebben wij Jezus gezien? Ja, en spreken we daarover? Want er staat, dat is het laatste stukje van hoofdstuk 2. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Niemand mag u verachten. Als we de kans krijgen, spreken we met mensen over de Heer Jezus? Vertellen wij wie Hij voor mij is, voor u is? Prachtig mooi. En de kans hoeft soms maar een enkel woord te zijn. Maar geef het wel door. Laat merken dat Jezus voor ons het belangrijkste is. Maar de brief wordt vervolgd. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten, over hoofdstuk 3 vers 1, onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Dat is nogal wat er staat. Alle mensen. Je zult net een boze buurman hebben, waar je niet mee kunt accorderen. Of een boze buurvrouw, toch? Dat kan toch? Tjonge jongen. En de overheid. Moeten wij de overheid altijd gehoorzamen? Nou? Precies. En is het niet in strijd met Gods woord? Want daar gaat het om. Als het in strijd is met Gods woord, dan zullen we daar toch onze stem moeten laten horen. Dat moeten we doen, anders dan gaan we mee. De machten onderdanig zijn, gehoorzaam zijn, tot elk goed werk bereid zijn. Doen we de goede dingen? Jeugd? Die mogen erbij pakken, hè, vanmorgen. En de jeugd die zit natuurlijk in een hele moeilijke situatie. Want er komt heel veel op de jeugd af. Als ik terugkijk, dan zijn wij toch in de jaren 60 in een vrij rustige tijd opgegroeid. Tenminste, ik in de Betuwe wel. Geen gekke dingen meegemaakt. Van een boerderij moesten werken. Pa had altijd werk. Sport en spel was er toen nog niet bij. En nu zie je kinderen alleen maar met zo'n glazen plaatje zien ze lopen. Hè? Gamen en hoe heet het allemaal? Toch? Weten wij als ouders waar de kinderen naar kijken? Weet je vader waar je allemaal naar kijkt? Ja, je zit wel te lachen. Ja, oh. Want daar gaat het om vandaag. Hoe staan wij in deze maatschappij? Wat doen we ermee? Onderdanig. Niemand belasteren. Niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Tjonge, jonge. En dan zegt hij, Paulus, want ook wij waren voorheen, en dan krijg je een hele opsomming, wat Paulus vroeger was. Paulus sluit zichzelf niet uit, hij sluit zichzelf erbij in. Ook wij waren voorheen onverstandig. Gebruikt ons verstand niet. Ja, als u een Bijbel bij heeft en een potloodje, moet u een streepje onderzetten. Hè? Dat roep ik altijd. Een streepje onderzetten, dat als je het later leest, accent. Onverstandig. Ongehoorzaam. We hadden het wel gehoord, maar we hebben het niet gedaan. Dat is ongehoorzaam. Toch? Of heeft u een andere uitleg? Ik kan hier een andere uitleg vinden. Ik heb een aantal jaren lesgegeven en dan moesten de leerlingen ook luisteren. Maar die deden het ook niet altijd. Dus ik weet precies wat het woord betekent. Maar ook voor mezelf. God spreekt ook tot mij. God spreekt ook tot ons. Horen wij en gaan we het in daden omzetten. Ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Als ik ze optel, dan kom ik ongeveer tot 10, 11. Hij benoemt ze allemaal keurig netjes, Paulus. Hij slaat er niet één over. Was dat mijn beeld van vroeger? Niet helemaal, maar ze zitten er wel tussen. Uw beeld, er zit er ook wel tussen zitten. Wat doen we ermee? Dat waren wij vroeger, voorheen. Onverstandig. En dan krijg je de tegenstelling, dat is elke keer zo mooi in dit gedeelte van Titus, dat Paulus elke keer die tegenstelling er tegenin gooit. Maar, dat waren we, maar toen, schitterend mooi, maar toen, de goedertierenheid van onze God, van God, onze zalig maken. En goedertieren kun je loskoppelen, hè? God, heeft iemand eens een keertje gezegd, God tiert van goedheid. God tiert van goedheid. Zo lief heeft hij ons. Zo lief heeft hij de mensen. Dat hij niet wil dat er ook maar één verloren gaat, maar dat wij naar hem luisteren. Toen de goede tierenheid van God, komma, onze zaligmaker, komma. Weten wij zeker dat we een zaligmaker hebben? Als u eraan twijfelt, kiest u dan nu? Wilt u dan nu kiezen voor die zaligmaker? Want het is verschenen. Het heil is verschenen. Jezus wil ons zalig maken. En God wil daarin meehelpen. Ook door de Heilige Geest die we straks tegenkomen. Onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Eigenlijk weer een herhaling van 2 vers 11. van vorige keer, 4 oktober. Ja? Echt weer een herhaling om het nog een keertje duidelijk te maken. Om het nog een keertje heel dieper in te brengen. En hij maakte ons zalig, niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Wij kunnen de zaligheid niet verdienen. Als Israël met de 10 geboden te houden, stipt, zonder fout, zouden ze dus in principe het heil hebben kunnen verdienen. En als ik het verdien, is het dan genade of is het dan loon? Dan is het loon. Dan heb ik eraan gewerkt. Dan is het geen genade. En wij mogen van die genade leven, want er is niemand die ooit goed gedaan heeft, zelfs niet één, is de Bijbeltekst. En voor mij is het sprekendste voorbeeld Mozes. Er was geen zachtmoediger man dan Mozes. In de hele Bijbel niet. God noemt hem ook de zachtmoedigste man, mens die er geweest is. Alleen één keer ging hij de fout in. U kent allemaal het voorbeeld. Ze hadden hem zo kwaad gemaakt dat hij tegen de rots had moeten spreken en dat deed hij niet. Hij pakte zijn staf en boem. En kwam er water? Ja. Ja, er kwam water. Maar door die fout mocht hij niet naar het beloofde land. Eén keer in de fout, hij is wel boven hoor, in de hemel, daar zullen we hem zeker zien. Maar niet in het beloofde land. Daar mocht hij niet in. Eén fout. En als we aan één fout op de 10 geboden één fout hebben, zijn we schuldig aan de hele wet. Hij maakt ons zalig, niet op grond van werken van gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn liefde. Wat een grote God mogen wij dienen. Barmhartig is hij. Ook als wij de fout ingaan. Ook toen Mozes de fout inging. God is hem blijven steunen. De hele 40 jaar de woestijn door. Maar aan het eind van die 40 jaar mocht hij wel op de Nebo, beloofde land zien, maar er niet in. Genade van God die met ons gaat. Ook als we ouder worden, dat we steeds meer leren, en ook als we jong zijn, dat God er is. Dat hij voor ons zorgt. Hij maakt ons zalig, niet door ons werk. Maar vanwege zijn barmhartigheid, komma, door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Zijn wij opnieuw geboren? We horen nu de laatste jaren heel vaak van ja, ik heb voor Jezus gekozen en ik kreeg een warm gevoel. Maar hier staat, zijn wij opnieuw geboren? Zijn we opnieuw geboren? Weten we waar het keerpunt in ons leven zit? Is dat zeker? En sommigen die komen uit een hele ruwe omgeving. We hebben net een paar stukjes ervan gezien. En anderen die hebben een heel net leven gehad. Maar als je terugkijkt, vind je alle elementen ook in ons eigen leven terug. Maar het is de wedergeboorte. Ik moet opnieuw geboren worden. Niet een natuurlijke geboorte, maar een geestelijke geboorte. Dat weten we allemaal, dat is hier vaak genoeg vermeld, denk ik, en verteld. Maar elke keer weer terug, en Titus krijgt het hier ook te horen. Door het bad der wedergeboorte. Het bad zit hieronder, hè? Want we gaan onder in het watergraf. We gaan onder in het watergraf. En we staan op in een nieuw leven in Christus. En een keertje, misschien heb ik dat verhaal een keertje verteld. Er was een keertje een oudere man. En die viel elke keer terug in zijn pekelzonde, zoals dat heet. Elke keer, ja, broeder, je zit te lachen. We hebben ze, hè? Hij ook. En elke keer weer een... Alles gedaan, in de Bijbel gelezen. Hij kwam er niet uit. En toen las hij, als ik me laat dopen, dan ga ik onder in het watergraf. En dan sta ik op in een nieuw leven in Christus. Bingo, dat is die. Dus hij liet zich keurig netjes dopen door onderdompeling. Hieronder gebeurt het ook. En dat ging een hele poos goed. Maar op een gegeven moment ging het toch weer fout. En hij was zo verdrietig dat het toch weer fout ging. En toen vertelde hij tegen een andere broeder, die zei van ja, maar luister eens, je bent verkeerd gedoopt. Nee, dat kan niet. Op de Bijbelse manier, door onderdompeling. Ja, hij zegt, maar als je nou niet meer had willen zondigen, hadden ze jou langer onder water moeten houden. Begrijpen we hem? Hadden ze jou langer onder water moeten houden. Dat is niet de bedoeling van de doop natuurlijk. Maar de lijn is wel mooi. Als ik gestorven ben, dan ben ik vrij. En zolang wij in dit pakje zitten, zullen wij de fouten blijven maken. Maar de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Want met die wedergeboorte, wat zit er in mijn hart? Is dat alleen die bloedpomp? Of de Heilige Geest? Zit de Heilige Geest in mijn hart? We hebben net de dienst opgedragen aan de Heer. En toen hebben we het samen nog gehad, hè? Er zit een kloppertje in mijn hart, hè? Als ik fouten doe, als ik toch die oude zonde weer ga doen, of dingen fout doe, dan zit het hier te tikken, hè? Broeder Cor, het is fout. Dit kan niet. Dan moet je rechtbreien. Dan moet je gaan beleiden. Dan moet je met de anderen gaan bespreken. En mogelijk vergeving vragen. En beleiden. En dat is niet biechten bij Jan, Piet of Klaas. Ook niet bij een priester in de katholieke kerk, nee. Vertel het aan God. En zorg dat je rugzak leeg is. Ook de jeugd, hè. Jeugd, het is niet zo van als we fout gedaan hebben van ja, sorry hoor. En de andere kant op kijken. Nee, kijk elkaar aan in de oogjes. En zeg van dit was fout. Wil je me dit vergeven? Dit kan niet, dit mag niet. Maar dat is de Heilige Geest die ons daar de kracht voor geeft. Hebben wij de Heilige Geest? Ik zou bijna vragen, wie is er opnieuw geboren en durft te zeggen dat je niet de Heilige Geest heeft? Dat kan niet, hè? Want de Heilige Geest is juist mijn wedergeboorte. Toen is dat zaadje binnen in mijn hart gevallen en dat is mijn nieuwe leven. Het nieuwe leven waarmee ik mag leven, vandaag en morgen. En straks, daar komen we nog. En dan vers 6, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten. Is het een klein beetje Heilige Geest? Of zijn we vol van? Zijn we vol van de Heilige Geest? Durven we erop te getuigen? En u mag best weten, ik keek er tegenop om vanmorgen hier te staan. Ja? En dat is niet omdat ik u niet, ja, niet ken en niet gewend ben om te spreken voor een groep. Ik heb jaren les gegeven en dat is voor mij niet het probleem. Maar ik heb een aantal keren naar deze diensten gekeken, omdat wij thuis in Den Bosch geen dienst hadden. En er komen er zulke grote prominenten komen er langs, dat ik dacht, Cor, wat moet jij daar nog vertellen? Ad? We hebben het gezegd, hè, in het gebed. Maar wat vertellen we aan elkaar? Die rijkdom die God ons geeft. Rijkelijk uitgegoten, in rijke mate uitgegoten. Door wie? Door Jezus Christus. Hij heeft mij opnieuw geboren doen worden. En de Heilige Geest is het nieuwe leven, het plantje wat in mij gevallen is. En als u daar een natuurlijk voorbeeld bij wil hebben, ze bloeien nog, ga maar eens een keertje bij een paardenbloem kijken. Hele mooie gele kop, hè? Paardenbloem. En als ze uitgebloeid zijn, wat doen we er dan mee? Wat doe je met een uitgebloeide paardenbloem? Blazen, hè? Waar gaan die zaadjes heen? We weten het niet waar die zaadjes heen gaan. Maar ze gaan en weer vinden ze weer groeien, hè? In een dakgoot, tussen stenen in, op de raarste plaatsen vind je die zaadjes en dan gaan ze weer groeien. Hoeveel rare lui zitten hier die dat zaadje van de Heilige Geest binnengekregen hebben? Hier staat er nog eentje. Ja? God heeft ons doen opnieuw geboren worden. Op rijke mate uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Dat is wat wij ontvangen hebben uit die liefde van God. Die goede tierenheid van God. Die naar mij, die naar u, die naar ons heeft omgekeken. Hij heeft ons gezocht. En waarvoor? Dat staat in het volgende vers. Opdat wij. Het is een doel. Het is niet om alleen zelf te hebben. Nee, het is een doel. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, niet verdiend, die krijgen we gratis, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven. Door zijn genade zijn wij erfgenamen. Maar als ik erven wil, dan moet de erflater eerst sterven, toch? Ja? Ik zou misschien een hele grote erfenis kunnen krijgen als mijn ouders rijk geweest waren. Nou, die waren niet rijk. Maar de erfenis die krijg je als de erflater sterft. Dan ligt het vast. Dan staat het in de boeken. Mijn erflater, leeft die nog? Leeft mijn erflater? Ja? Jezus is gestorven op het kruis, maar hij is ook opgestaan. Dus de erflater, die ziet zelf toe dat de erfenis verdeeld wordt. Jezus kijkt toe. Erfgenamen overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven. Wat kan er zo gebeuren? Wat kan u en mij nog gebeuren? Niet zoveel, hè? Niet zoveel. Het enige waar wij moeite mee hebben is, hoe zal dat laatste stukje lichamelijk gaan? Is daar lijden bij? Is daar pijn bij? Is daar verdriet bij? Ja? Ik was 17 toen mijn moeder stierf. Maar de moeder van mijn vrouw, die is 100 jaar en 5 maanden geworden. Dus ik kan bijna niks vertellen over ons leven met ons moeder. Alleen zij hebben een heel leven en daar kunnen ze over praten. En dat is voor ons ook. Hoe lang kunnen we praten over het leven met de Heer Jezus? En vandaar dat het ook van belang is dat de jeugd vroeg kiest. Kies uw heden wie je dienen wilt. Ook voor onze jeugd. Vertel het de jeugd, vertel het de kinderen, dat er een keus gemaakt moet worden. Om Jezus te volgen en die erfenis straks ook mee te mogen delen. Erfgenamen van de hoop van het eeuwig leven. Is dat een hoop met een vraagteken? Voor wie is nog een vraagteken? Geen vinger opsteken hoor. Maar vertel eens in uw hart aan God. Heere God, is voor mij nog een vraagteken. Of is het een uitroepteken met een dikke punt eronder? Dat moet het zijn, hè? Een uitroepteken met een dikke punt. Ja, ik weet dat ik eeuwig leven heb. Als ik van hier mag verdwijnen. En dat geeft zo'n rust. Dat geeft zo'n basisrust. In de rest van ons leven. En dat gun je iedereen. Dat gun je iedereen. Dat zou iedereen als het ware in de zakken willen stoppen. Ik heb wel eens gezegd, als ik het uit zou kunnen delen, dan kocht ik een hele grote vrachtauto, een grote oplegger, en ging ik het uitdelen. Ja toch? Alleen dat kan niet. U zult zelf, er moet zelf een keus gemaakt worden. En dan vers 9. Dit is een betrouwbaar woord. Er staat niks fout bij. Prachtige brief, hè, die Titus krijgt van Paulus. Moet je maar eens vaker lezen en herlezen. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Misschien kunt u het veel beter dan ik, maar benadrukt het. Vertel het. Geef het door aan de anderen. Zodat er nooit geen vraag kan zijn van, wat heeft hij nou bedoeld? Wat heeft hij nu bedoeld? Is het wel zo? Ja, het is zo, want het staat hierin. Het staat hierin. En er komt heel veel valse leer over ons heen vandaag de dag. Ook via de televisie en via de kanalen uit Amerika. Ik heb Ad nog verteld straks met gebed. In Londen kun je een rondleiding krijgen van Scotland Yard. Daar hebben ze een hele grote zaal. En daar hebben ze, en Engeland is groot geweest, heeft halve wereld bezeten. Falsificaties van munten en papiergeld hebben ze opgespaard en die kun je daar gaan bezichtigen. Toen was er een rondleiding en toen vroeg iemand van, hoeveel tijd besteden jullie dan aan het nakijken van de falsificaties, wat er vals is? Toen zei ze, ja, maar dat doen we helemaal niet. Ja, maar hoe weet je dan wat vals is en wat goed is? Weet u wat ze voor antwoord gaven? Wij bestuderen alleen het origineel. Yes? Bestuderen wij het origineel? Want als we dit goed kennen, valt de falsificatie veel eerder op. Dan hoef ik al die falsificaties niet te leren. We mogen er even kennis van nemen, maar niet te leren. Dit moeten we leren. En dan weten we heel snel wat goed is en wat niet goed is. Een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij, die in God geloven. Mag ik hem anders lezen vanmorgen? Ja? Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u, gij hier vandaag, vanmorgen in Sliedrecht, deze dingen sterk benadrukt. Opdat wij, u en ik, die in God geloven. Want deze brief was niet alleen toen voor Titus op Kreta. Hoeveel dingen hebben wij hier nu al besproken waarvan we zeggen, ja, dat was toen in Kreta. Maar dat hebben wij ook. Want wij zijn niks anders. Opdat wij, die in God geloven. Ja? Allemaal ja in ons hart. Ik hoop van wel. Ik kan in uw hart niet kijken, maar God wel. Omdat wij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat wij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik moet die buurman, of die buurvrouw waar we het in het begin over hadden, die moet ik laten zien hoe dat het wel werkt. En ik kan ze eigenlijk wel schieten. Toch? Want we hebben ook onze emoties. Maar zitten onze emoties dan niet onder die Heilige Geest die rijkelijk over ons uitgegoten is? Zou wel moeten, hè? Maar het gaat niet altijd. Het zou wel moeten, maar het gaat niet altijd. Soms dan is het toch te sterk en komt het wel even en als een eruptie naar buiten. Maar dan mogen we het weer beleiden, omdat het Heilige Geest weer op ons hart klopt. In God geloven, vooraan zouden gaan, dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Als men in Sliedrecht, als mijn buurman, als mijn buurvrouw zou zeggen, ja, hij gaat dan wel naar die kerk, maar moest kijken wat hij door de week doet. Is dat een goed getuigenis? Nee, dat is geen goed getuigenis. Hebben we een keertje iets beloofd wat ons geld kost en proberen we er van af te komen of zeggen van oké, ik heb het gezegd, klaar. Wat doen we? Hoe leven we? Wat laten we zien in de wereld? Weet onze buurman, onze buurvrouw dat we gelovig zijn? Ik hoop van wel. Want dat is Gods bedoeling, dat ze dat aan mij, aan u en mij kunnen zien. En ik krijg het laatste stukje. Nuttig voor goede mensen. Ze zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar, weer een tegenstelling. ontwijk dwaze vragen. Ik heb er eentje gehoord over God. Kan God alles? Kan God alles? Dat is zo'n mooie vraag, hè? Kan God een steen maken, vormen, scheppen, die hij zelf niet tillen kan? Dat is geen vraag, hè? Dat is een... Hè? Ja, een probleemstelling die hij nergens op slaat. God is God. God kan alles. Maar hij hoeft geen steen te maken die hij niet tillen kan. Maar, wat doen we ermee? Maar ontwijk dwaze vragen. Krijgen we ze wel eens op ons bordje? Wat moeten we zeggen? Ik kan niet weten. Dat was de eerste les in Heverlee die ik kreeg van meneer Stringer. Als je het niet snapt, zeg dan heel eenvoudig van ik weet het niet. Maar ik ga het nakijken. Ik weet het niet. En er zijn steeds meer open einden gekomen voor mij. Na Heverlee, 3 jaar theologie of bijbelschool in België, dacht ik dat ik alles wist. Maar er komen steeds meer open einden. Ik weet het niet. Ik hoef het ook niet te weten. Bepaalde dingen hoef ik niet te weten. Wie zorgt daarvoor? Mijn hemelse Vader? Ja. De Heer Jezus? Ja, die heeft ervoor betaald. Die heeft mij gekocht. De Heilige Geest. Helpt die mij? Ja. Rijkelijk uitgestort over mij. In mij, in mijn hart. Ik kan gaan waar God mij stuurt. Ook vanmorgen hier in Sliedrecht. Hij is bij ons. Ontwijk dwaze vragen. Geslachtsregisters en ruzie en strijdvragen over de wet. Ja, maar ik ben van die. Ik ben een Jood, want ik kom uit dat geslacht. Is een Jood behouden doordat hij van Abraham afstamt? Nee, hè? Hij wordt behouden als in de zoon van Abraham afstamt, maar dan de zoon met hoofdletters. Dan is hij behouden. En daar zou voor gebeden straks. Dat Israël ook de Heer Jezus aan zal nemen. En dat mogen we ook blijven doen. Maar dat is ons behoud. Ik heb strijdvragen over de wet. Want die zijn nutteloos en zinloos. Ontwijk ze. Niet doen. Ontwijk deze vragen. Het is niet nodig. Verwerp een ketterse mens naar de eerste en tweede terechtwijzing. Als je fouten hoort, zeg heel eenvoudig voor jou, dat staat niet in mijn Bijbel. Dus dan moet ik niet verder gaan. Ja, maar, en dan krijgen we het helemaal, dan gaan we het zelf invullen. Ja, maar, alleen die Bijbelse ja, maar, om tegenstellingen te geven. Maar niet om ketterse dingen te leren. Verwerpen naar de eerste en tweede terechtwijzing. En weet dat zo iemand het spoorbijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Let erop dat we daar niet in meegaan. Vertel wat er in de Bijbel staat, want dat is het allerbelangrijkste. En dan wil ik eindigen eigenlijk, wil ik eindigen met het laatste stukje. Vers 14. En ook de onze, ook wij, moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken. Om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Dat gaat over fondsen die nodig waren in Kreta. Zorg dat de zaak draaiende gehouden kan worden. Maar goede werken. Verdienen we daarmee? Nee, maar het is een opdracht. Om het samen te doen. En ik denk dat dat ook een les is voor u en mij. Vandaag samen die weg gaan. En niet het spoor bij te raken. Maar te doen wat God vraagt. Heilige Geest. Uitgestort in ons hart. Rijkelijk. Niet armoe, maar rijkelijk. Door Gods genade zijn we kinderen van Hem. En erven we straks een hemel. Met een uitroepteken. Geen vraagteken. Ik hoop dat we deze les, deze brief, nog een keertje vaker gaan lezen. Want het is een hele mooie brief. En dat doen we toch aan. Wij hebben de hoofdstukken gemaakt. Hè? Maar als je zo'n brief krijgt, lees je die hele brief door. Lees hem door, gebruik hem, ook voor je, juist voor je eigen leven. Ook jij, hè? Ja, je mag lachen. Ik wijs met mijn vinger, hoor. Maar dat mag als leraar, hè? Jij ook, allemaal. Ouderen, jongeren, lees die Bijbel, lees je Bijbel, bid elke dag. Maar wel die Bijbel lezen, want daar, dat is Gods woord, daar kunnen we het mee houden. We gaan samen danken voor deze dienst. Heer, dank u wel voor wie u bent. U bent onze God en in uw genade heeft u naar ons omgezien. Ook naar de mensen daar op Kreta. En de lessen die zij krijgen en de onderwerpen die Paulus noemt aan de mensen daar op Kreta. Heren, we herkennen er heel veel van in ons eigen leven. En daarom mogen we ook voor u en mij, mogen we onszelf toevoegen. Help en leid ons dat we die weg gaan die u voor ons heeft. Zegen ons, Heren, in de bediening. Zegen ons in het leven wat voor ons ligt. Of bijna achter ons ligt, dat we alles wat we doen en gedaan hebben, dat u daar blij mee bent. En waar we herstellen kunnen, Heer, geef ons de kracht om te herstellen. Waar we kracht nodig hebben, die krijgen we van u door de Heilige Geest. En u bent onze God, u zorgt voor ons. Elke dag opnieuw. Ik loof en prijs uw naam, Heer, de zieken. De problemen die er zijn, ook in deze gemeente, maar ook de uitkomsten. We willen u danken en bidden en komt u tot uw doel, ook in onze levens. Ik loof en prijs uw grote naam, Jezus' naam. Amen.